Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power op New Business Radio. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week in gesprek met...
Mike Hoogveld is de gast. Om mee te kunnen in de razendsnelle veranderingen moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Ja, dat weten we toch ondertussen wel. Waarom hebben we deze intro nog? Dat heb je toch ondertussen wel door. Elk boekje begint zo. De wereld verandert in razend tempo. Toch, Jeroen Brucher? Ongelooflijk. En daarom maken wij People Power Change. Want verandering is van alle tijd. En als je weet hoe verandering in elkaar zit, dan kun je er weer een hoop van leren. En wij doen dat. Wij gaan in gesprek met die veranderaars. Die change agents. De bron. De inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. Wij kijken hoe ze denken. Maar vooral hoe ze doen. En vandaag doen we dat met Mike Hoogveld. Hij is partner bij een hele mooie afkorting. Toen ik hem zag, dacht ik al, die ga ik nooit onthouden. De NLMTD, dat is het bedrijf, zo heet zijn bedrijf. Maar veel meer nog, want dat is wat ik langs heb zien komen. Hij is de schrijver van het boek Future Proof. En ondanks het feit dat ik de afgelopen maanden ongelooflijk druk ben geweest met verbouwen, verhuizen en heel hard werken, toch nog zag ik zijn boek voorbij komen. Dus blijkbaar heeft hij iets in zijn marketing ongelooflijk goed gedaan. Ja, het boek zegt het zelf al. Het gaat over de toekomstgerichtheid van organisaties. Wat is zijn aanpak? Wat zijn inzichten? Dat gaan we vandaag bekijken. Of we, vooral Jeroen Brucher, want die voert het gesprek in People Power Change. En wij vinden het heel fijn dat je luistert.
People Power.
Dag Mike, leuk dat je er bent. Eerste vraag, altijd hetzelfde. Wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
Zelfdiscipline.
Verklaar nader.
Nou ja, het helpt natuurlijk wel als je een beetje streng bent op jezelf en je een doel stelt, maar je ook houdt aan de inspanningen die er nodig zijn om dat te realiseren.
Oké, dus het gaat vooral om mentale, dat je een blik op jezelf houdt, zeg maar.
Ja, ik denk dat begint bij geïnspireerd worden om ergens naartoe te veranderen. Hè? Dus een huidige situatie te verlaten en te werken naar iets in de toekomst. Maar dat het uiteindelijk wel wenselijk is om ook een soort monitor op jezelf te zetten. Waarbij je in de gaten houdt van ben ik wel met de juiste dingen dan bezig om dat te realiseren. Ben ik niet stiekem weer teruggevallen in de status quo en blijf ik doen wat ik deed.
Over dingen doen. Jouw eerdere boeken Agile Manager en Denk als een Startup, beide een bestseller. Nu dan Future Proof. En bijna een soort help u zelf boek. Mooi. Maar wat ben je nou? Wat zeg je tegen het buurmeisje van acht? Ben je nou schrijver? Ben je nou spreker? Wat vind je jouw craft, jouw ambacht?
Ja, dat is een goede vraag. En eerlijk gezegd worstel ik daar zelf ook wel eens mee, hoor. Maar,
net als Glenn eigenlijk. Ja.
Ik worstel overal mee, Jeroen.
Het gaat eigenlijk over wat mij fascineert. Dat is de veranderingen om ons heen en hoe je daar als organisatie of als individu mee om moet gaan. En vanuit dat onderwerp doe ik eigenlijk meerdere dingen. Ik geef er les over en lezingen. Maar bovenal ben ik eigenlijk adviseur. Dus ik help organisaties met hun toekomstbestendigheid. En het schrijven van boeken is eigenlijk meer een uit de hand gelopen hobby. Waarin ik gewoon datgene wat ik leer eigenlijk deel met anderen.
En waar je flink bedreven in bleek te zijn. Waar komt dat kleine Mike'je van 8 jaar? Is dat iets wat er al in zat? Dat turen in die glazen bol?
dat weet ik niet. Ik denk wel dat het begint bij een soort nieuwsgierigheid. En dat heb ik altijd wel gehad. Dat ik veel altijd heb gelezen, veel dingen uit wilde zoeken. En ook wel op een bepaalde manier creatief was. Dat dan ergens een keer samenkomt. Maar goed, zoals ik ook in het boek zelf beschrijf, een heleboel hangt natuurlijk samen van toevalligheid in je leven. Dus ja, om nou echt dat zo aan te wijzen van daar heeft de kiem gezeten, dat weet ik niet helemaal precies.
Ja, want ik ken je als een cognitief mens. Je geeft les op Nijenrode, je doet onderzoek, dokter. Dus er is een affiniteit met wetenschap.
Ja.
En dan tegelijk een onderwerp waarvan je ook zelf in je boek zegt, laten we zo beginnen, de toekomst is niet voorspelbaar.
Ja, precies. Nou ja, en dat is eigenlijk ook wel wat mij er zo aan fascineert. Hè? Dat wat ik ook in het boek beschrijf, dat gaat eigenlijk al eeuwen terug. Maar er is een diep gewortelde behoefte bij mensen om juist wel wat te kunnen voorspellen aan die toekomst. Ze willen er heel graag toch wel grip op hebben. En dat creëert de illusie van controle bij veel mensen. En wat mij ook fascineert is dat er dus een hele industrie eigenlijk omheen ontstaan is van mensen die allerlei hele boude beweringen doen over hoe die toekomst er dan uit komt te zien. Terwijl ze eigenlijk geen enkele basis hebben om dat zomaar te beweren. En daar komt mede eigenlijk mijn startpunt vandaan om wat meer in de wetenschappelijke hoek te schuiven. Dat de dingen die ik vertel graag toch wel wat meer wil funderen.
Ja, je bezondigt je ook niet aan voorspellingen over de toekomst, maar veel meer lijk je een manier te zoeken om te gaan met die toekomst. Hoe je wat je van jezelf, hè, ken u zelf, speelt een belangrijke rol in het boek.
Ja.
Maar ook hoe moet je naar die toekomst kijken en die beelden die daarover ontstaan.
Ja.
Is omgaan met de toekomst een soort mentaliteit?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je nu, nou laat ik het zo zeggen, in de organisaties waar ik kom, zie ik, zou je grofweg kunnen zeggen, twee soorten mensen. Dat is heel zwart-wit gesteld. Maar je hebt mensen die goed om kunnen gaan met onzekerheid, die het leuk vinden om eigenlijk niet te weten hoe dingen werken en nieuwsgierig zijn om uit te proberen en zo te ontdekken wat wel werkt en wat niet. En er is een bepaalde groep die wat meer uit de hoek komt van, nou vertel mij maar gewoon hoe het werkt en dan blijf ik dat herhalen, zou ik maar zeggen. En dan word ik daar steeds beter in. In die laatste groep, daar zie je het natuurlijk wel een beetje piepen en kraken. Omdat daar, zoals zo vaak in dit programma natuurlijk naar voren komt, er zoveel aan het veranderen is.
En voor hen gaat het niet de goede kant op. Namelijk die toekomst die komt steeds sneller.
Ja, dat denk ik wel. En dat is natuurlijk ook wat ik, zoals je hebt gelezen in het boek, probeer te bereiken. Is dat mensen zich wat bewuster worden van het feit dat die toekomst niet voorspelbaar is. En ze eigenlijk middelen aan te reiken waarmee ze na kunnen denken over die toekomst en op een voor hun prettige manier daarmee om kunnen gaan om uiteindelijk uit te vinden waar hun toekomst ligt, om het zo maar te zeggen.
En volgens mij ga je zelfs millennia terug, want net zoals de groothandelaar in profetie in Griekenland, ja, staat er ook boven jouw boek, boven de ingang, ken u zelf, volgens mij.
Ja.
Want je lijkt veel nadruk op te leggen dat omgaan met de toekomst veel zelfkennis vraagt.
Ja, ik denk dat het begint uiteindelijk. Hè, dat is een van de concrete instrumenten die ik probeer aan te reiken. Gaat over jezelf vragen stellen. Van waar ben ik nou eigenlijk goed in? Wat vind ik nou eigenlijk leuk om te doen? Waar heeft de wereld behoefte aan, zou ik maar zeggen? Waar kan ik mijn geld mee verdienen? Eigenlijk die vier hoofdvragen, die zou je eigenlijk regelmatig voor jezelf moeten proberen te beantwoorden. En dat is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt bij hoe je de toekomst tegemoet treedt.
Ja. Nou, wat vind je leuk, Mike?
Nou, schrijven zoals je hebt gemerkt. Hè?
waar heeft volgens jou de wereld behoefte aan? Even kijken, ik zoek ze even als een gek op.
Dit zijn de ikigai dingen, toch?
De bloem. De bloem.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Waar heeft de wereld de behoefte aan? Je bakent het natuurlijk wel af.
Jou betreft.
Ja. het is zeg maar een vraag die je probeert te stellen binnen de kaders van, hè, waar richt je je globaal op, zou ik maar zeggen. Het antwoord daarop is heel anders voor als je werkt bij een vervoersmaatschappij dan wanneer je werkt in de creatieve sector, zou ik maar zeggen. Maar dat is wel een heel belangrijk element, dat je wel ook dat in gedachten houdt van ik moet wel iets doen wat relevant is. Anders dan zit ik straks zonder inkomen of wat dan ook. En dat is toch in heel veel mensenlevens een belangrijk element.
En wat is het bij jou?
Waar de wereld op zit te wachten. Nou, ik denk een stuk hulp om na te denken over die toekomst. Om je op een bepaalde manier je leven of je manier van werken in een organisatie in te richten. Waarbij je eigenlijk uit de valkuil stapt van alleen maar bezig zijn met het dagelijkse werk en je dagelijkse routines daaromheen. Naar ik ga structureel ook innoveren. Dingen uitproberen, dingen verbeteren, mezelf of mijn organisatie veranderen. En het zit zo hardnekkig in mensen en organisaties om alleen maar bezig te zijn met de dagelijkse operatie, dat ik een soort van vriendelijke stormram ben om mensen daar bewust van te maken dat dat gevaarlijk is richting de toekomst als je dat alleen maar blijft doen. Maar ze ook te helpen om dat gewoon op een hele praktische manier vorm te geven.
En hoe je dat aanpakt gaan we straks in deel 2, ga ik je helemaal over uithoren. Maar de eerste vraag eigenlijk, want je noemt jezelf adviseur, dat noem ik. Kijk, je geeft natuurlijk graag een Engels term aan, want dan kan je hoger tarief rekenen. Maar in principe zijn we...
Dat is gelijk jouw tip.
Precies. Ja, ik zag het Engelse woord van tip, maar je ging die even verkeerd. Wat is de... En ik definieer mezelf altijd oude klant die vraagt aan mij het volgende. Dat is al de vraag die ze aan mij stellen. Als jij bij een organisatie binnenkomt, wat vragen ze dan eigenlijk aan je?
Nou, wat eigenlijk vaak het startpunt is dat een directie of een managementteam... paniek zou ik niet willen zeggen, maar zich zorgen maakt. En dat gaat dan vaak over... we hebben jarenlang op een bepaalde manier gewerkt. En we merken steeds meer dat we, links en rechts worden ingehaald door allerlei nieuwe initiatieven van start-ups, van toetreders die we überhaupt nooit hadden verwacht, die ineens in een andere sector actief worden.
Ja, eigenlijk op het moment dat het dus al te laat is.
Ja, en dan merken ze eigenlijk dat ze een heel systeem hebben gecreëerd in hun organisatie dat er vooral eens op gericht is om dagelijks de trein zo efficiënt mogelijk te laten rijden.
Ja.
Maar niet om, we moeten even nieuwe rails aanleggen of misschien een nieuwe trein ontwerpen.
Ja, sorry, ik dacht dat Glenn wat wilde zeggen, maar die is gewoon druk aan het bewegen. Ja.
Ik verslikte me net heel erg. Dus ik zit nog een beetje te herstellen van het water in mijn longen.
Ja. Presenteren is eigenlijk de terzijde verzorg. Hè? Daar komt
zeker, ja.
Ja, zeker. Ja, ik ben helemaal uit mijn concentratie.
Dat is mijn werk ook.
Klopt. Ja, klopt. Uiteindelijk, want ik vind je boek zo opvoedkundig. Dat vind ik ook heel charmant aan. Het is bijna een soort how-to. Hè, van hoe kan jij nou omgaan? Doe dit, doe dat, doe dat, doe dat. Is jouw grootste toegevoegde waarde, vind je dan dat je ze helpt uiteindelijk te analyseren wat ze nu moeten doen? Of is het die mentaliteit die ze wil leren?
Ja, kijk.
Want dat systeem wat jij schetst is een resultaat van een mentaliteit. Namelijk die draaikolk van het nu. Die is dominant. Daar zekeren we alles op. En dat betekent dat als er iets gebeurt in die context, dan kunnen we daar niks meer mee.
Ja, volgens mij bestaat het altijd uit twee dingen. Eén is dat, zo die situatie die ik net beschrijf van zo'n MT of een directie, dat het vaak gaat over achterstallig onderhoud wegwerken. Hè? Dus eigenlijk een eenmalige interventie waarbij ik ze ook inhoudelijk help over van hey, maar hoe ziet die toekomst er dan voor jullie uit? En wat betekent dat dan? Welke doelen en prioriteiten je moet stellen? En het tweede gaat eigenlijk meer over... het klimaat binnen de organisatie creëren, waarin mensen dat gedrag laten zien wat er voor nodig is, dat ze mij niet meer nodig hebben over een aantal jaar.
Hè? Dus maar die eerste vraag wordt natuurlijk heel veel gesteld. Hè? We hebben al een tijd. We hadden een visie, die is 3 of 4 of 5 jaar oud.
Ja.
We moeten even herijken. Ik kan me voorstellen dat tweede eigenlijk is wat jij predikt, waarbij je zegt, ja, kom op hé. Het kan niet zo zijn dat je 4 jaar wacht en dat je dan weer eens een keer op de hei gaat zitten.
Ja. Nee, klopt. En dus vaak zit het in een combinatie van beide. Dus dat ik ze wel uit de brand help om... wat ik zei, dat het feit dat ze zijn vastgelopen en dan hebben ze gewoon extern hulp nodig om even scherp te krijgen van waarom zijn wij ook weer op aarde? Hè? En hoe vertaalt dat zich nou naar onze positionering en proposities en noem het maar op. En het tweede is van maar dat is dan even nu gerepareerd. Maar om... gezond die toekomst in te gaan, zullen jullie er ook een aantal dingen in je governance, in je cultuur en leiderschap anders moeten inrichten, zodat je eigenlijk, daar gaat een van mijn vorige boeken over, een beetje meer een start-up mentaliteit in een corporate creëert.
Wat ik heel veel tegenkom is dat je hebt het ook, je bent volgens mij een Kahneman liefhebber, want ik zie heel veel biases langskomen. Mensen hebben bij grote complexiteit de neiging om hun eigen simpele werkelijkheid te kiezen.
Ja.
Mensen wijden ook zaken liever aan een ander dan aan zichzelf. En volgens mij komt zo'n situatie die je aantreft heel vaak voort uit die biases. Dat mensen dus de wereld voor zichzelf eenvoudiger te maken door eigenlijk net te doen alsof al die veranderingen niet op hen slaan.
Ja.
Heb je het geloof dat behalve je organisatie inrichten, die mentaliteit, dat mensen wel leren, vond ik heel mooi. Want ik noem het ook altijd zo, ik zag het ook in je boek, van jezelf ter discussie stellen. Hoe leer jij dat mensen? Dat ze dat gaan leren. Want daar komt het volgens mij, en volgens jou ook volgens mij als ik dat lees, in de basis op neer. Durf je eigen perceptie, hoe je naar jezelf kijkt, waar je altijd aan vastgehouden hebt, voortdurend ter discussie stellen. Hoef je het niet los te laten, maar je moet het wel ter discussie durven stellen.
Ja.
Hoe leer je dat mensen?
Nou ja, dat is ook lastig. En ik probeer daar altijd gewoon maar wel mee te beginnen. Hè? Als ik ergens kom, dat ik eerst eens stilsta bij, weet dat er zoveel aan het veranderen is. Weet dat als je niks verandert, dat achteruitgang zou kunnen betekenen. Maar hoe komt dat nou eigenlijk, dat we zo vasthouden aan die status quo? En dan vertel ik, zoals ik ook in dat boek erop inga, wat meer over ons krokodillenbrein en al die biases en noem het maar op. Je merkt dan gewoon dat mensen toch een beetje nog de wereld draait door. Virus hebben, hè, van het moet allemaal kort en heel staccato. En dan zeggen, hou daar maar over op.
Wat gaan we
dan
doen?
Ja, precies. Hè. Maar dan weiger ik toch vaak daarmee te stoppen. En wat ik vaak dan wel doe, maar om het een beetje ludiek te maken, is dat ik dat zoiets introduceer en het dan beperk tot de 5 of 10 belangrijkste. En dan bijvoorbeeld iets simpels als bias bingo invoer. Gewoon een soort sporter van maken in zo'n organisatie. Probeer nou bij elkaar te herkennen wat die tekortkomingen zijn, maar ook vooral bij jezelf. En dan dus eigenlijk een beetje met een glimlach dat soort serieuze dingen bovenaan.
Krijgen ze een t-shirt van jou met Genoot Her Akerton erop?
Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat ga ik misschien vanmiddag
lezen. Die mag je leden, die interventie. Ja, jongens, ik heb al wel een t-shirt met een moeilijk woord. Kun je toch niet lezen, behalve de gymnasiasten dan. Maar draag die maar eens een tijdje rond.
Ja.
Ken u zelf een broeder. We gaan in het tweede gedeelte, naar wat volgt, eens kijken hoe pakt hij dat dan aan? Want uiteindelijk staat natuurlijk bij People Power Change centraal. Hoe dan?
People Power met Glenn van der Burg.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HR en Black Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
Ik ben Annick van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio.
Glenn, ik luister helemaal niet elke week 3 uur lang naar People Power. Nee, al zou ik het natuurlijk wel moeten doen. Hè? Maar daar heb ik geen tijd voor, Glenn. Nee. Wij zijn met Mike Hoogveld in de studio, dames en heren. Ik spreek mezelf trouwens wel tegen, want volgens mij verzorg ik ook een van die jingles.
Ja, ik wou net zeggen, ik wil hem al bijna instarten, maar
ik doe het wel hoor, luisteraars. Tuurlijk. Hele maandagmiddag hou ik vrij. De Future Proof, Mike Hoogveld hebben we in de studio. En we praten over eigenlijk hoe kan je organisaties helpen meer te denken in ontwikkeling dan in de haar dagelijkse praktijk. Hoe kom je uit de draaikolk van de waan van de dag? En hoe richt je de neus omhoog en word je gewaar? En ik stel voor dit tweede gedeelte hyper concreet te maken. Hoe dan? Mike, leuk dat je er bent. Ik heb een schoenenfabriek. En dat gaat eigenlijk al 80 jaar hartstikke goed. Goede kwaliteit. Bekend merk hebben we ook. Veel mensen kennen het. Büschervoeten heet het. En de winst is goed. Maar wat ik merk is dat er wordt steeds meer online verkocht. En daar zit maar heel weinig marge op. Dus daar kunnen we niet zoveel mee. Maar die winkels, dat loopt ook niet echt goed.
En je verkoopt alleen sandalen, hè? Daar moet je wel bij zeggen.
Nee, degelijke schoenen.
Alleen linkerschoenen.
En wij hadden jou maar eens uitgenodigd. Want we horen dat je nogal populaire boeken schrijft. En ik zie hier iets met futuren staan. Nou, dat, wij zijn ook erg futloos. Nee, heel flauw. Wij willen ook in die toekomst. Volgens mij moeten we de strategie eens aan gaan passen. Kan je ons helpen? Wat moeten we doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En nou ja, we hadden dat in het eerste gedeelte natuurlijk al even over. Het start natuurlijk altijd bij wat wil je nou eigenlijk zijn als onderneming? Dat is volgens mij de eerste stap die je moet nemen. Is eventjes teruggaan van ja, wat willen we nou eigenlijk toevoegen? Tenminste, ik geloof er niet in dat bedrijven levensvatbaar zijn als ze gewoon denken, nou ja, wij gaan hetzelfde doen als andere spelers in de markt.
Ja, en, wij maken schoenen, die koop je maar eens in de 10 jaar.
Oké.
En die zijn niet zo hip dat ze na 2 jaar uit zijn en ze zijn zo goed gemaakt, dan kan je 10 jaar oplopen.
Ja, nou, dat is
dat willen we zijn.
Ja.
Misschien zijn we hier een niche aan het uitvinden, maar ga door.
nou ja, in ieder geval gaat dat zelfbewustzijn van wat maakt ons nou eigenlijk anders dan anderen. Maar vooral ook waar we het net over hadden van wat vinden we nou ook echt gewoon mooi om. Waar kun je ons 's nachts voor uit bed bellen, zou ik maar zeggen.
Je keert met die klant eigenlijk terug naar de core, de kern van zijn liefde, van hun liefde.
Ja.
En wat ze goed kunnen en wat ze mooi vinden. Dus het begint eigenlijk met de liefde met wat ze doen. Maar dan niet in het productvorm, maar in waarom doe je het nou eigenlijk?
Ja, precies. Ik denk dat het product uiteindelijk een uiting is van dat gevoel wat daarachter zit. Hè? Ja. Iedere organisatie is uiteindelijk ooit begonnen vanuit een bepaalde vonk, zou ik maar zeggen. En die probeer ik dan eigenlijk al terug te vinden.
Ja.
En het kan best zijn dat die veranderd is over de tijd. Maar er moet wel iets van nog een soort van vuurtje zijn wat je drijft.
De klant koopt niet wat je maakt, maar waarom je het doet.
Ja, precies. Sinek die zei dat natuurlijk al heel mooi in zijn cirkels. Maar dat is, ik vind dat heel krachtig hoe hij dat heeft samengevat. Ik denk dat veel organisaties zich daar te weinig bewust van zijn. Van wat bindt ons nou eigenlijk? Hè? Zonder dat dat heel zweverig hoeft te worden.
Ja.
Maar je wil wel een soort van hoger doel hebben.
Ja.
Wat je probeert te bereiken.
Nou, die hebben we. Ja, want we hebben dus...
Oh, wacht. Hier gaan we al zo hard overheen. Hè? Oh ja, die hebben we weer gevonden. Hoe vind je die dan? Hoe ga je met ze aan de slag?
Ja.
Ga je dan in een zaaltje zitten en zeggen, nou jongens, laten we het eens even opschrijven. Wat was het ook alweer? Maar dan komt die saaiigheid eruit, niet die liefde.
Ja. Ja.
Dus hoe vind je de liefde weer?
Nou, de liefde vind je ook af en toe door iemand te hebben die tegen je zegt van, nou ja, dat zeg je nou wel. Hè? Maar dat zie ik helemaal niet terug in wat je doet.
Waar blijkt dat dan uit?
Ja, precies. Hè? Dus eigenlijk gewoon iemand die... een beetje lelijk tegen je doet, maar dan op een vriendelijke manier.
Dames en heren, u kunt hem niet zien. Kijk vooral mee op de video. Maar als er iemand uiterlijk daarvoor geschikt is, dan is het wel deze mooie vriendelijke jongen. Dat zeg ik er even bij. Ja, vriendelijk gemeen zijn. Ja, heel goed. Ik ben alleen maar gemeen en zo zie ik er ook uit. Maar jij ziet er inderdaad heel vriendelijk uit.
Maar ja, uiteindelijk ben je daar wel bij geholpen. Laat maar zeggen, een kritische vriend. Hè?
Ja.
Die gewoon datgene wat je dan zo beweert. Hè, en daar hebben mensen onbewust heel vaak op geoefend om daar mooie zinnen voor te formuleren. Maar gewoon even te prikken van, klopt dat nou wel?
Is het dat wel?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
En natuurlijk helpt het ook, in antwoord op je vraag, om ook gewoon veel voorbeelden van buiten te laten zien van hoe dat daar dan zit. En mensen zo te helpen aan ideeën.
Maar ik zie jij nog steeds in een zaaltje zitten met deze mensen. Of ben je ergens anders met ze?
Ook. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon met ze op excursie ga, zou ik maar zeggen. Hè? Gewoon bij bedrijven langs waarvan ik denk, hey, daar kunnen zij wat van opsteken.
Maar je gaat bottom line, begin je bij de ziel. Wat beweegt je? Waarom wil je dit? Wat is hier zo mooi aan? Waarom kan je dit goed?
Ja. Ja.
Oké. Okay. We stappen er nu weer overheen. Als gaat Glenn hier dit programma zitten bepalen. Dus we hebben daar... mensen hebben in hun ziel gekeken. En realiseer zich... Oh ja, Jacqueline Zuidweg zei dat mooi. Ze zei, mijn enige rol als ondernemer is eigenlijk voortdurend te vragen. Wacht eens even. Wat waren we hier ook weer aan het doen? En dat doe je eigenlijk met ze.
Ja.
Oké, okay, nou weten we wat we willen. In mijn geval, in dit voorbeeld. Wij merken gewoon dat wij liefde hebben voor producten. Die van jou worden. Dat vinden we mooi, dat het niet een schoen is, maar mijn schoen die met me meegroeit, die langdurig is, die ik ook niet wegflikker. Als er een gaatje in zit, laat ik hem maken. Dat is ook ecologisch nog beter.
Wij zeggen altijd, wij maken schoenen die je wil poetsen.
Heb jij ook zo'n fabriek?
Nee, ik werk bij jou.
Oké. Okay. God. Ja,
kom je daar dames en heren,
Glenn is zo'n slechte acteur dat je het niet eens doorhebt als hij het doet. Dus. Oké, okay, ja, het zijn schoenen die je wil poetsen. Dat is wat ons beweegt. We verkopen je een stuk identiteit en dat vinden we mooi. Want wij worden onderdeel van mensen hun leven en hun dagelijks leven. Dat is wat ons boeit en daarom willen we ook kwaliteit. En daarom willen we ook niet modieus. We willen echt iets moois wat van jou kan worden.
Ja.
En dan weten we wat we mooi vinden. Wat gaan we dan doen?
Nou ja, ik denk dat dan uiteindelijk, een cliché, maar de klant die betaalt je salaris. Hè. Dus dat is wat mij betreft wel een tweede belangrijke stap. Hè. Dat je eerst eens bij jezelf te raden gaat en vervolgens te raden gaat bij je klanten. Door gewoon eens met hun te praten.
Interesseert jullie dat eigenlijk? Dat wij dat willen?
Ja.
Dat ga je dan vragen?
Ja. Ja, hè, of dat een beetje weerklank vindt en je hypotheses testen, zou ik maar zeggen. Hè. En dat kan zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat voert voor nu een beetje te ver misschien.
Ja, nee, begreep ik. Maar bij wijze van spreken, we gaan er ook op uit. Het zou kunnen zijn dat je zegt, nou, ik neem deze directie mee. We speuren 10 klanten op en we gaan gewoon eens met ze praten. Waarom heb je die schoenen? Welke rol spelen ze eigenlijk in je leven? Waarom heb je ze gekocht?
Ja.
Dat zou het kunnen zijn.
Ja. En het bijzondere is, hè, dat als ik dat soort dingen doe, het verbaast me eigenlijk iedere keer, maar steeds gaan dan toch weer de ogen open. Als ze zeg maar met klanten in het wild in contact komen, zou ik maar zeggen, wat ze dan te horen krijgen. En ze zeggen, verrek, weet je, dat heb ik eigenlijk nooit zo begrepen. Ja. En ook dat is, en dan kan het best nog wel zijn dat ze dan weer even een stapje terug gaan maar als dat zo zit, hè, dan moeten we misschien toch even ons beeld een beetje bijstellen van wat wij dan denken te kunnen bieden aan de wereld. Nou, dat is prima, zo'n iteratie. En dan ga je eigenlijk verder naar, gegeven die twee inzichten, hoe gaan wij ons dan in die markt opstellen? Dus dan daar komt een stukje marketingstrategie eigenlijk naar voren.
Dus dan ga je al nadenken over wat moeten we dan gaan maken en welk verhaal moeten we erbij vertellen.
Ja.
Maar je zei ook dat vastlopen, dat te veel vasthouden, want deze schoenenfabriek verkoopt langzamerhand steeds minder schoenen.
Ja.
Dat is omdat ze ergens aan iets vasthouden.
Ja.
Dat zit ook in de organisatie. Hoe kom je daar? Want dit is naar de markt, dat begrijp ik ook, kan ik ook volgen. Maar het komt ook door hoe we met onze, ga ik dan vanuit hoe we leiding geven, hoe we naar onszelf kijken, maar ook hoe we naar onze medewerkers kijken.
Ja, ja en dat is eigenlijk waarom ik meestal begin bij zo'n directie of een managementteam, hè, waar we het net over hadden, om eerst eens met elkaar in gesprek te gaan over hoe werken wij nou eigenlijk samen? Ja, en het bijzondere is als je dan, hè, zonder dat je nou op skippieballen hoeft te gaan stuiteren of wat dan ook, maar je door met elkaar in gesprek te gaan, ontdek je gewoon van elkaar dat je bepaalde wensen hebt over hoe je het liever zou hebben, wat er niet als groep uitkomt. Dat is een hele rare groepsdynamiek die in dat soort teams ontstaat.
Teams houden zichzelf gevangen in hun aannames.
Ja, ja. Ja.
En jij woekert het dissident geluid weer aan.
Ja, eigenlijk wel. Daar komt het simpel gezegd op neer.
Hoe dan? Hoe doe je dat dan?
Nou, wat ik eigenlijk vaak met ze doe, is een manifesto opstellen. Een leiderschapsmanifesto. Gewoon eigenlijk in een paar mooie zinnen opschrijven van hoe zouden wij nou eigenlijk, wat vinden wij belangrijk als team? Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar door met elkaar zo te kauwen op die paar prachtig geformuleerde volzinnen, dat gaat echt op woordniveau soms, krijg je de mooiste gesprekken met elkaar over.
Gaat het ook over mensbeeld?
Ja, ja, dat gaat bijvoorbeeld over of je medewerkers heel directief aan moet sturen of dat je erin gelooft dat ze wel heel veel vrijheid en vertrouwen verdienen of niet. En daar zie je dus bepaalde karakters in teams op botsen. Hè,
wij geloven?
Maar het is wel grappig, want
wij van Bushfood.
Maar dat soort gesprekken hebben mensen dus eigenlijk niet vanuit zichzelf.
Nee.
Van hoe, hè, want vaak heb je een managementteam. Dat zijn managers die met elkaar managen. En een van de dingen waar ze het nooit over hebben is managen. Ze hebben het wel over de inhoud, maar niet over
hoe ga je
mensen om. Ja.
En waar geloof je in? Want eventjes weer in dit concrete. Wij geloven dat je mensen heel duidelijk moet vertellen wat ze moeten doen. Dat je je ideeënbus boven de prullenbak moet hangen. En dat je vooral voor discipline moet zorgen. Klokken, ja. Goed controleren of ze geen schoenen mee naar huis nemen. Ja. Je snapt wat ik schets.
En één keer in de maand moet je iemand ontslaan. Om geen reden.
Ik heb zo'n vermoeden, Mike Hoogveld, dat er bij jou een ander mensbeeld woekert als ik je boeken lees. Ja. Dus wat doe je dan? Als het mensbeeld waarin, want je zegt dat, laten we het even conservatisme noemen. Dat komt voort uit een mentaliteit hoe je naar jezelf en naar anderen kijkt. Mm-hmm. Nou, dan kan je heel erg terug, weet je wel, de meeste mensen deugen, terug naar, klopt dat mensbeeld dan eigenlijk? En wat gebeurt er als je in die organisatie komt waarin je denkt, ja, maar dat mensbeeld, daar geloof ik helemaal niet in.
Ja, nou gelukkig is het eigenlijk zo tot nu toe dat als ik dan met dat soort teams werk, dat er altijd wel één persoon tussen zit die een ander beeld heeft dan dat. En daar klamp ik me eigenlijk als een soort vluchtheuvel dan aan vast.
Dus klanten van Mike Hoogveld, als u denkt, wat belt Mike mij vaak? Nou, dan weet u het.
U bent een vluchtheuvel.
Ja, ik ben een vluchtheuvel.
Nee, wat eigenlijk heel vaak gebeurt is dat ik natuurlijk dat naar boven probeer te krijgen. Van, kijk eens om je heen. En die mensen die zijn hartstikke slim en ze zijn gemotiveerd. En ze willen het beste met het bedrijf. En waarom proberen we het niet uit? En dat is eigenlijk mijn techniek. Om het heel klein te maken van, kunnen we niet eens een experiment doen? Hoe je het ook wil noemen, een proeftuin of een pilot of wat dan ook.
Laat ze zelf eens een schoen bedenken.
Ja, precies. Hè. Laat het daar gewoon eens gaan. En dat betekent niet dat je ze met een gitaar bij het kampvuur neerzet. Van nou, zoek het maar uit. Hè. Je wil wel degelijk, wil je...
Dus geen skippieballen, geen gitaar met een kampvuur. Elke keer als het net leuk wordt, dan zegt Mike dat we dat niet gaan doen.
Ja, je merkt mijn aversie een beetje.
Ja. Je spreekt ook weer een mentaliteit. Hè? Genoot er Akerton uit.
Maar in ieder geval om te zeggen van nou, laten we het gewoon eens in het klein uitproberen. We doen het maar kort. Hè? We doen het alleen maar voor een heel beperkt product of een klantgroep of wat dan ook. En laten we gewoon ervaren of het nou werkt of niet. En nou ja, verrassing. Het werkt eigenlijk over het algemeen. En dat is ook een beetje het Hawthorne effect. Door gewoon veel aandacht te geven. Dan werkt het eigenlijk altijd wel. En werkt het ook als een soort van, ja, is een beetje een rotwoord in deze tijd, maar virus. Dat je anderen daarmee besmet, de energie die daar loskomt.
Je bent een vriendelijke, beleefde onruststoker.
Ja, misschien wel.
Ik moest denken, anders luisteraars zou nu de column van, dit is van de quiz en Gaston, wat hebben zij niet? Nou, deze week hebben ze niet de column van Harry Starre, want die had zijn sleutels in de put laten vallen en die kon zijn eigen huis niet in en niet bij zijn tekst. Dus ja, shit happens, zeg maar. Maar ik wil Harry citeren, want misschien vind ik het een hele mooie. Hij zei dat ooit over leren, maar ik parafraseer hem en zeg, als het over de toekomst gaat, dan is ter zake terzijde en terzijde ter zake.
Ja,
dat wat je in het dagelijks leven van zegt, ach, dat doet er nou even niet toe. Dat is misschien wel de kern van wat we nu moeten
doen. Ja, en dat moet je organiseren.
En in deel 3 gaan we eens kijken hoe Mike Hoogveld dan de toekomst ziet.
Elke maandag, People Power op New Business Radio.
Mike Hoogveld, we hebben het over de toekomst en hoe je als organisatie de toekomst kan benaderen en hoe je kan veranderen, want we zijn bij People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buescher en ja mensen, Glenn van den Burg is in de studio en dat zult u nog wel merken. Mike, in het derde gedeelte zoomen we altijd een beetje uit. En eigenlijk misschien wel een terzijde, we eindigen een beetje met de terzijde. Je gebruikt in je boek heel veel verhalen. Heel veel verhalen.
Ja.
Eerst maar eens gewoon een domme vraag. Waarom is dat zo belangrijk, al die verhalen?
Het is voor mezelf belangrijk, omdat ik die verhalen heel erg leuk vind om uit te zoeken bij het schrijven. Maar ik denk ook dat verhalen belangrijk zijn om een boodschap over te brengen. Ik kan het wel heel sec vertellen, heel rationeel, heel droog. Maar dan blijft het volgens mij minder goed hangen dan wanneer ik er een anekdote aan hang. En wat je ook merkt, hè, het boek gaat over de toekomst, maar ik grijp heel vaak terug in het verleden. Het is ook omdat dat mij interesseert, maar ook omdat ik het idee heb dat veel mensen geneigd zijn om weinig naar die geschiedenis te kijken, terwijl daar hele belangrijke lessen eigenlijk uit te halen zijn voor de toekomst.
Want dat deed je met de schoenenfabriek ook. Je gaat eigenlijk terug naar de verhalen waarom het ooit begonnen is.
Ja. Ja.
En je gaat zo op zoek naar hoe je vanuit dat verhaal, vanuit de ziel van dat verhaal, weer een nieuw verhaal over wie we zouden kunnen zijn
kan ja, gaan maken. Klopt. Ja.
Oké. Okay. En de schrijvers zijn de mensen zelf.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. En mijn rol zit er dan vooral in dat ik, regisseur of redacteur ben. Hè,
van, katalysator.
Ja, van dat verhaal. Het zit eigenlijk al wel in ze. Alleen hebben ze dat nooit goed met elkaar gedeeld. Of zijn ze gewoon nog niet zo goed in staat om, hè, we hebben een soort schrijversblok, zou ik maar zeggen. Om even in die beeldspraak te blijven. Maar het is er meestal wel.
Ja.
Wordt het daarom niet tijd voor een andere naam, jongens? Adviseur, consultant. Het klinkt zo van wij komen je vertellen hoe het moet. Maar dat doe je. Ik bedoel, jij doet het niet. Jeroen, jij doet het ook niet.
Ja, ik hoor dat nu in het bedrijfsleven steeds meer Mike en Jeroenen in komt.
Mike en Jeroenen.
Als werkwoord.
Ja, leuk. Ja. Leuk. Ja.
Glennen, weet je wat dat betekent? Dat, Glenn? Ja. Nee, dat is niet voor de luisteren dat kindertjes
we,
mee.
Dat doen we uit de uitzending.
Ja. We hebben het over die verhalen vertellen. Het andere verhaal. Jullie gaan naar de beurs. Jullie bedrijf. Waarom wordt dit steeds meer? Waarom moeten we beleggen in jullie bedrijf? Waarom is dit een groeimarkt?
Je bedoelt mijn adviesbureau? Of,
Think big boy.
Ja. Nou ja. Ik heb een titel van een artikel wat ik onlangs heb gepubliceerd. Dat heette eigenlijk aanpassingsvermogen is het nieuwe concurrentievoordeel. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel, hè, wat in het boek ook centraal staat, is eigenlijk je een lerende organisatie of je leervermogen als individu. En volgens mij zijn nauwelijks nog dingen die organisaties hebben verdedigbaar. Hè? Natuurlijk wel wat in patenten en zo ligt. Maar ook die zijn eindig en soms aanvechtbaar. Maar het feit dat je sneller kan leren dan anderen. Dat je veranderingen die je observeert kan vertalen naar interventies die jij doorvoert in je organisatie. En daardoor snel verbeteringen in je producten, processen, noem het maar op, kan doorvoeren. Dat pakt niemand je af.
Ja, tegelijkertijd is dat weer een decennia oud verhaal, zeg maar. Het is het oude Toyota verhaal.
Ja, waarbij Toyota natuurlijk met name, hè, zoals we dat hier in het Westen kennen, hè, Lean hebben ontwikkeld.
Waar is het meer intern gericht?
Ja, en meer, laat ik maar even zeggen, ik doe het dan een beetje te kort door de bocht onrecht aan, hè, maar meer gericht op efficiëntie.
Ja, en proces. Ja,
ja, hè, dus eigenlijk waardecreatie door de kosten van de dingen die je moet doen zo laag mogelijk te krijgen.
Ja, en maar ook wel de intelligentie en de opmerkzaamheid van medewerkers activeren daarin.
Ja, dat staat eigenlijk daar allemaal ten dienste van, zou ik maar zeggen. En dus dat is ook een onderdeel daarvan. En een ander onderdeel is dat je even die efficiëntie loslaat. En ook misschien naar, laat ik maar zeggen, effectiviteit kijkt. Van gewoon dingen uitproberen en kijken of het werkt. En, en die combinatie, hè, dus dat, zeg maar, dat hybride, bijna schizofrene manier van organiseren. Ik denk dat daar een hele belangrijke winst is te behalen voor organisaties. Dus dat je enerzijds datgene, je dagelijks werk, zo organiseert dat niemand dat eigenlijk efficiënter kan dan jij. En aan de andere kant dat je ook een bloedgroep in je organisatie hebt waar heel veel wordt ondernomen, uitgeprobeerd, geëxperimenteerd.
Ja. De aanname daarin is altijd, en dan ga ik toch een beetje naar de wetenschappen, Mike Hoogveld, dat veranderingen steeds sneller komen. Hmm. Ik moet je eerlijk zeggen, ik roep het ook altijd. Het hele programma hier gaat hier over.
Ja.
Is het nou zo? Kan je dat aantonen?
Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Ik heb mij tijdens corona, overigens bij ons thuis is dat het woord wat niet genoemd mag worden.
Het C-woord.
Ja, maar heb ik mij zelf toegestaan om een non-fictieboek te gaan schrijven. En dat boek dat heeft als werktitel De Wonderjaren. En dat gaat over de periode 1890 tot 1900. En inderdaad, hè, wat mij fascineerde was dat ik roep dat eigenlijk ook al tijden. Hè. Het is nog nooit zo snel gegaan met veranderingen als nu. Maar ik zou je uitdagen om 10 jaar in die periode door te brengen. Je wil echt niet weten wat mensen daar allemaal overkomt. Het is
zeker.
Echt de uitvinding van de fiets, van de auto, van de telefoon, van
het hele modernisme, zeg maar.
Ja, ja. echt fascinerend. En dus ik lang antwoord op jouw vraag. Ik denk dat dat niet zo is, omdat het in geschiedenis eigenlijk een periode is geweest waarin dat veel sneller ging.
Oké, dus is, het is een gevalletje perceptie.
Ja, dat denk ik wel.
En, maar het is natuurlijk wel zo dat we nu in een tijd leven dat als wij als schoenenfabriek hier iets bedenken wat briljant is, dat het binnen seconden hetzelfde idee in Brazilië kan liggen.
Ja, dat...
Dat kon niet in de 1900.
Nee, dat is denk ik wel een verschil. Hoewel je daar ook gewoon natuurlijk enorm tempo had in copycats. Kijk alleen maar naar de bands die de auto uitvond en hoe snel daar mensen mee aan de haal gingen. Ik denk dat het hem ook zit in dat, en daar ga ik in het boek ook op in. Sommige veranderingen zijn wat oppervlakkiger van aard en die gaan sneller. En die, wij zijn zo ingericht dat we die heel goed waarnemen. Maar de langzame veranderingen, die blijven eigenlijk een beetje uit ons gezichtsveld. Maar er zijn wel veranderingen waar ze in 1900 misschien minder last van hadden dan wij nu hebben. En dat gaat over overbevolking, dat gaat over klimaatverandering. Ja. Noem het maar op. En die beginnen wel natuurlijk zo samen te pakken.
Daar komt die golf zo hoog, zo langzamerhand, dat we hem gaan waarnemen.
Ja, ja. Dus dat maakt het natuurlijk wel echt fundamenteel anders dan die periode.
De fundamentele vraag. Als ik nou bij een organisatie werk en je kan volgens mij niet weten of je future-proof bent. Je doet je best, meer weet je niet. Nee. En zoals je heel terecht, we zijn een groot Black Swan aan we hebben dezelfde liefdes, Henk. Zeg ik nou, Henk, Mike.
Nou, Willem.
Ja, ik weet niet hoe ik bij Henk kom.
Ja, ik heb een Engelse buldog die heet Henk.
Maar daar lijk ik vast op. Willekeur speelt natuurlijk een grote rol. En dat speelt in dagelijks leven. Maar dat speelt ook bij toekomst. Maar wat moet ik als luisteraar nou doen om die blinde vlek zo klein mogelijk te maken? Wat kan ik als organisatie nou in investeren om te zorgen dat wij future-proof blijven? Wat kan ik morgen doen? Dus jou inhuren, dat is één. Maar die andere drie, laten we er dan vier van maken. Wat is de basis van die agility?
Ja. Een heel praktisch advies wat ik organisaties geef is, als je het dan zo ontzettend lastig vindt om te ontsnappen aan dat zwarte gat van de dagelijkse operatie, forceer het dan. En wat ik dan bij veel
organisaties... Agenderen.
Ja, de Future Friday, dat benoem ik ook in het boek. Dan heb je tenminste 20% van je, van je werktijd. Dan is het verboden om over dagelijkse operatie. Dan mag het alleen maar gaan over verbeteren, vernieuwen, veranderen.
Ja.
En anders moet je 50 keer opdrukken, zou ik maar zeggen. Dus dat is één. Het tweede is wat ik dan altijd maar van de uitkijktoren of een observatorium noem. Ga gewoon eens even in kaart brengen. Wat voor bronnen gebruiken jullie nu eigenlijk al om naar veranderingen te kijken?
Waar luisteren wij naar?
Ja, precies. Ja.
Als ze dan merken dat ze niet naar People Power luisteren, dan heb je eigenlijk lek boven.
Dat is eigenlijk meestal de quick win.
Ja. Ja. Dank je, Mike.
Het zijn maar 350 plus afleveringen, dus je bent ook zo klaar.
Ja, nee, heb je in één vrijdagje er doorheen gereden.
Ja, even bingen en dan... Ja. Maar dat gaat eigenlijk over.
Nee, maar dus je bewustzijn van waar je naar kijkt en niet kijkt. Wat je coupeert en wat je wel tot je neemt.
Ja, en ook dat weer organiseren. Dat je gewoon mensen aanwijst die zeggen van... jij bent verantwoordelijk voor... let op, hoe gaat het ontwikkelingen in demografie? Ik noem maar wat. Hè? Ja. Als je even de macrofactoren in de gaten wil houden. Of concurrenten in je markt. Of wat het ook is. Ja. Zodat je eigenlijk dat hele palet aan input gewoon afdekt door mensen daar verantwoordelijk voor te maken. En ook regelmatig dus bijeenkomsten hebt waarin je elkaar bijpraat op dat vlak.
Ja.
En ik noem dat altijd maar jezelf binnenste buiten keren. Je bent erg geneigd om gewoon met alle interne dingen bezig te zijn. Maar ga meer outside in te werken daarin.
Ja. Koop een bosatlas.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja. Nee, mijn dochter is net naar de middelbare school. Die heeft nu een bosatlas. Nou, intrigerend, allemaal dode vlekken waar je nog nooit aan gedacht had. Ja. En die eigenlijk met je bedrijf te maken hebben. Maar dit geheel terzijde. En de laatste, en dat is altijd de belangrijkste. Waar moeten we als organisatie in investeren?
Nou, wat ik zou adviseren is, als je dat niet al doet, om gewoon heel in het klein, waar we het eigenlijk net al over hadden, gewoon eens te gaan experimenteren. Gewoon eens bedenken van, ik heb een aantal al hele tijd aannames in mijn hoofd, of ideetjes waar ik eigenlijk niet van weet, zou het nou werken of niet. Maak het gewoon super concreet, heel klein. En ga gewoon in korte iteraties dingetjes uitproberen.
Weet je, als je er een accolade omheen moest persen, dan kom ik bij een van mijn liefdes. Dat het lijkt wel of future-proof zijn weer durven spelen is.
Ja, ja. Nou ja, ik denk dat als kinderen ontdekken we de wereld heel empirisch, om het zo maar te zeggen. Je legt een keer je hand op het fornuis en je weet, oeh, dat doet pijn. Maar door onze opvoeding en cultuur en opleiding zijn we eigenlijk afgeleerd om dingen uit te proberen. Dat is eng.
Je wil verbazing.
Gewoon je verwondering. En dat zie ik ook als een van mijn taken. Om dat meer terug te brengen in organisaties.
Maar daar komen we bijna weer bij het begin uit. Uiteindelijk is het de moed om kwetsbaar te durven zijn. Om al je stoerheid van ik weet het, ik kan iets. Ja. Ik beheers het. Ik weet precies hoe dit werkt. Ik weet hoe ze in elkaar zitten. Dat je, genoot der Akerton, naar jezelf kijken en zeggen, ja, waar ga ik? Waar, uiteindelijk zijn het mijn eigen aannames die ik ter discussie moet stellen.
Ja.
Dus het komt heel dichtbij.
Klopt. En daar heeft de leidinggevende een hele belangrijke rol om een soort psychologische veiligheid te creëren waarin mensen dat aandurven.
Ja. Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En ik hoop in de toekomst ooit nog eens een keer.
Leuk.
Ja, jullie hebben beide bedankt. Ik vond het weer heel gezellig.
Je was zelfs 5 minuten stil, Glenn. Dat is ongelooflijk.
Dat is ook wel eens fijn voor mensen.
Ja,
hè?
Ja.
Wij zijn natuurlijk gewoon snel weer. En de eerste keer dat we er weer zijn, dus de volgende aflevering van People Power, is de gast Derek Bruce. Hij is Director Leadership Development bij Signify. En als je denkt, Signify, wat is dat ook alweer? Dat was vroeger Philips Lighting. En we gaan met hem in gesprek over een leven lang leren. Dus dat wordt ook weer spannend. Meer luisteren kan natuurlijk op peoplepower.radio. En ik vond het in ieder geval bijzonder fijn dat je hebt geluisterd. Doei.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl